We bevinden ons in het diepste van het woud. Het is nacht en donker. Voor een rotswand tussen de bomen zien we met moeite een kleine heuvel en in die heuvel gaapt een opening van een hol. Nijthol. In dat hol verblijft de reus Fafner die de gedaante heeft aangenomen van een draak. Eigenlijk een reusachtige lintworm. Fafner hoopt zo zijn Nibelungenschat beter te kunnen bewaken. Die schat bestaat uit drie delen. Om te beginnen het goud dat door de Nibelungen onder het schrikbewind van Alberich in de krochten van Nibelheim gedolven werd. Verder ook nog de tarnhelm, een hebbeding dat de bezitter ervan toelaat zichzelf onzichtbaar te maken of van gedaante te veranderen. Het derde deel van de schat is natuurlijk de ring. De ring die door Alberich uit het gestolen Rijngoud gesmeed werd. De oppergod Wotan stal deze schat van Alberich en gaf hem vervolgens aan de reuzen. Fafner bewaakt hem nu in zijn hol. Meestal is het stil en verlaten in de buurt van het Nijthol. Afgezien van een dagelijkse uitstap van de worm naar een nabijgelegen bron gebeurt er niet veel. Maar vandaag krijgt Fafner bezoek. Alberich de Nibelung ligt namelijk op uitkijk. Hij wil zijn ring terug. Ooit vervloekte Alberich de ring. Die vloek voltrok zich al een eerste keer toen Fafner zijn broer doodde. Alberich weet dat de vloek zich opnieuw zal voltrekken en hij gaat ervan uit dat Fafner het volgende slachtoffer zal zijn. Wanneer dat gebeurt, wil hij erbij zijn. Om zich opnieuw van zijn ring meester te maken. Plots steekt er een stormwind op. De maan werpt haar schijnsel door de bomen. En Alberich ziet een gedaante naderen. Het is Wotan, opnieuw vermomd als zwerver. Dan gaat de wind weer liggen. Beide heren staan opeens tegenover elkaar en in één oogopslag ziet Alberich dat het geen zwerver is, maar een vermomde Wotan. De sfeer is meteen te snijden.
Wat kom jij hier doen?
Sist Alberich.
Wat voor streek ga je weer uithalen?
Maar Wotan blijft er kalm onder en zegt dat hij helemaal niets gaat uithalen, maar gewoon komt kijken. Ik kwam om te kijken. Niet om iets te doen.
Jij gemene dief, roept Alberich. Je hebt me mijn schatten afgenomen om je schulden aan de reuzen mee te betalen. Ik heb me één keer door jou laten vangen, maar dat lukt je geen tweede keer. Trouwens, ik ken je zwakte wel. En ja, ik hoef me eigenlijk niet druk te maken, want jij kan hier toch niets komen doen. Je hebt mijn schat aan de reuzen gegeven in het kader van een contract. Jij bent door dat contract gebonden. Als je de ring opnieuw steelt, hol je zelf je rechtsstatelijke machten uit.
En Alberich heeft gelijk. Maar Wotan wil nu niet onderdoen.
Ten aanzien van de reuzen is mijn macht inderdaad gebonden door een contract. Maar tussen jou en mij, Alberich, is er geen contract. Tussen ons speelt enkel de macht. En tot nader order ben ik de baas. Ha, jij mag wel denken en zeggen dat je de sterkste bent, maar ik weet, Wotan, dat je bang bent.
Nicht hart, du dreust, die trotzige Stärke, denn in dir sind Mosen noch an.
Door mijn vloek op de ring zal Fafner sterven.
Mein Vloek is des Wortes bitter.
En wie zal de ring dan erven?
Wer wird ihn beerben?
Zal hij terug van mij zijn?
Wird ein neidlicher Hort dem Niedlungen wieder gehören?
Dat is wel je grootste zorg, Wotan. Want ik zal nemen wat mij toekomt. De ring is van mij. Met de ring zal ik jou en je godenwereld omval brengen. Ik zal heersen over de wereld. De dreigementen van Alberich lijken Wotan niet bang te maken. Ik weet wel wat je van plan bent, maar daar maak ik me geen zorgen over. De ring zal gebruikt worden door diegene die hem bemachtigt. Jij spreekt weer in raadsels, zegt Alberich. Maar ja, ik weet wel wat daarachter zit. Heb je weer zo'n held gecreëerd die jouw werk in jouw plaats moet opknappen? En die opmerking irriteert Wotan toch wel. Maar dat laat hij niet merken. Je moet met mij geen ruzie maken. Maak ruzie met je broer Mime. Hij komt eraan en hij heeft een knaap meegebracht om Fafner voor hem te doden. In tegenstelling tot wat jij denkt, wordt die knaap niet door mij aangestuurd. Hij kent mij niet, hij weet niets van mij en weet ook niets van de ring. Het is Mime die hem aanstuurt. En de knaap zal met Fafner vechten. En of hij nu wint of verliest, en of hij al dan niet in staat is de ring te bemachtigen, dat maakt mij niet uit. Alberich is verwonderd. Dat Wotan zelf niet streeft naar de ring, wil hij graag geloven. Dat is in ieder geval een concurrent minder. Dus, concludeert Alberich, buiten mij wil alleen Mime de ring? En Wotan vat de situatie nog eens samen. Een held nadert om de draak te doden. Twee Nibelungen willen het goud. Fafner sterft. Wie de ring opraapt, heeft hem. En dan stelt Wotan Alberich voor om het met de worm op een akkoordje te gooien. Als je hem waarschuwt voor zijn nakende dood, zal hij je als dank de ring misschien wel cadeau doen. En voor Alberich tijd heeft om daarover na te denken, maakt Wotan de worm wakker. Word wakker, worm.
Was begint te vinden? Kunt je besmirken?
Alberich moet nu wel handelen. Hij raapt snel zijn moed samen en waarschuwt Fafner voor zijn naderend einde. Er komt een held om jou te doden. Maar het enige wat hij wil is de ring. Als jij die ring aan mij geeft, kan ik de aanslag op je leven voorkomen. En dan leef jij nog lang en gelukkig met de rest van je schat. Maar de worm is niet geïnteresseerd. Ik lig. En bezit. Laat mij slapen. Wotan heeft er pret in. Dat ging lekker fout. Maar ik geef je één raad. Onthoud hem goed. En Wotan geeft een filosofisch advies. Alles neemt zijn eigen loop. Daaraan kan jij niets veranderen. Maar ik laat de plaats aan jou en je broer Mime. Probeer met hem tot een akkoord te komen. Dat moet wel lukken. Jullie zijn van hetzelfde slag. En met die woorden verdwijnt Wotan zo snel als hij gekomen is en laat Albrecht vloekend achter. Lachen jullie maar, lichtzinnig godengespuis. Ik zal jullie allen nog zien vergaan. Zolang het goud nog glanst. Blijf ik wel bij de zaak. Maar veel tijd om verder te sakkeren heeft hij niet, want daar komen Siegfried en Mime al aan. Albrecht verbergt zich snel. We zijn er, zegt Mime. Zal ik hier leren wat bang zijn is? Vraagt Siegfried, die duidelijk niet onder de indruk is. Eén ding is zeker, Mime. Wat er ook mogen gebeuren, vanaf hier trek ik alleen verder. Hier scheiden onze wegen. Wees gerust, antwoordt Mime. Als je het hier niet leert, zal je het nergens leren. Zie je dat gat daar in de grond? Daar zit de worm, met zo'n grote muil dat hij een mens in één hap met huid en haar opslokt. Goed dat je dat zegt, antwoordt Siegfried. Dan sluit ik die muil wel voor hij dat probeert. Oh, maar hij kan ook giftige gal spuwen, waarvan jouw vlees en botten in een mum van tijd vergaan. Ook geen probleem, zegt Siegfried. Dan spring ik gewoon opzij. Maar dan is er ook zijn zwiepende staart waarmee hij je kan inknellen en gewoon platknijpen. Dan houd ik dat ondier goed in de gaten en ontwijk ik zo zijn staart. Maar zeg mij eens, Mime, heeft die worm ook een hart? Ja, een grimmig en zeer hard hart. En zit dat ook waar het bij iedereen zit? Siegfried klopt op zijn borst. Mime knikt instemmend. Dan doorklief ik het met nooddoen. Is dat dan angst hebben? Wacht maar af, zegt Mime. Ik zie dat je me niet gelooft, maar wanneer je de draak gezien hebt, zal je wel anders praten. Dan zal je wel voelen wat angst is. En dan zal je me dankbaar zijn dat ik je naar hier heb gebracht. Dan zal je eindelijk ook weten hoe jij me bemint. Zwijg me van beminnen en liefhebben. Je mag me niet liefhebben, heb ik jou al dikwijls gezegd. Vooruit, akelige vent, uit mijn ogen. Breng jezelf in veiligheid voor de draak jou verscheurt. Mime zegt dat hij gaat, maar ook dat hij na de strijd zal terugkomen om Siegfried te verfrissen en om te horen of hij het bang zijn leuk vindt. En dan verdwijnt hij. En terwijl hij zich verwijdert, mompelt Mime... Als die twee mekaar nu eens zouden ombrengen. Siegfried wacht nu tot de worm uit zijn hol kruipt om bij de nabijgelegen poel te gaan drinken. De zon klimt intussen hoger en het wordt ook warmer. Siegfried zet zich onder een grote linde. Wat ben ik toch blij dat die lelijke Mime mijn vader niet is. De dag lacht me toe, nu die lelijkaard hier verdwenen is en ik zo meteen zonder hem de wereld intrek. Maar mijn vader, hoe zag die er toch uit?
Wie zag mijn vader wohl aus?
Ja, natuurlijk. Zoals ik zelf. Want indien Mime een zoon zou hebben, dan zou die toch helemaal op hem moeten lijken. Siegfried wint zich op, maar vindt dan toch weer de rust terug. Hij leunt achterover. Een zachte bries. Het zonlicht speelt door de kruin van de boom. Zijn gedachten dwalen af naar zijn moeder. Maar hoe zag mijn moeder eruit? Echt niet inbeelden.
Das kann ich nun gar nicht mehr denken.
Zeker mooi. Met de ogen als die van een hinde. Maar nog veel mooier. Maar toen ik geboren werd... Waarom stierf zij? Sterven alle vrouwen aan hun zonen? Treurig zijn. Siegfried verlangt naar zijn moeder. Mijn moeder.
een mensenvrouw. Siegfrieds aandacht wordt getrokken door de zang van een vogel. Het lijkt alsof de vogel hem wat wil vertellen. Over zijn moeder misschien? Kon ik hem maar verstaan, zegt Siegfried. Zou dat mogelijk zijn? Hij denkt diep na. Misschien kan ik je woorden wel leren wanneer ik eerst je zang naboots. Met zijn zwaard maakt hij een rietstengel los en maakt daar een fluitje van. Hij probeert het wijsje van de vogel op zijn fluit na te spelen. De vogel schijnt het niet te begrijpen. Nog een beetje bijschaven. Nee, geen reactie. Maar waarom het moeilijk maken wanneer het ook makkelijk kan, denkt Siegfried. Hij heeft al bij al zijn hoorn en kan daar prachtig op spelen. Tot nu toe kon hij daar vossen en beren mee lokken. Misschien nu ook vogels. Komt de reactie? Blijkbaar wel. Heel ver weg. Niets. Toch blijven proberen. Toch iemand op mijn lied af. Wat lijk jij me wel een leuke gezel.
Kijk eens aan, een dier dat kan praten. Ik ben gekomen om te leren wat angst is, beste vriend. Ik hoop dat jij me dat duidelijk kan maken, anders zal het niet je beste dag zijn. Maar de worm denkt alleen aan eten en drinken. Ik kom hier om te drinken. Maar nu vind ik hier ook eten. Fafner opent zijn muil, toont zijn tanden, maakt aanstalten om Siegfried op te slokken. En Siegfried ontwijkt de muil. Een gevecht in de regel ontstaat. Spuurt vuur en gal en zwiept met zijn staart. Siegfried weet hem telkens te ontwijken. Wanneer de worm zich dan frontaal op Siegfried stort, doorboort Siegfried zijn hart. Daar lig je, neidige kerel. Met nooddong in je hart. Er is Fafner nog wat tijd gegund om te sterven. Wie ben jij, dappere knaap? Wat je gedaan hebt, heb je beslist zelf niet bedisseld. Wie heeft jou hiertoe aangezet? Ik weet niet veel. Ik weet amper wie ik zelf ben. Maar om met jou te vechten? Daar heb jij me toe aangezet. En Fafner vertelt Siegfried over de reuzen en de goden. En het goud. Niet dat Siegfried er veel van verstaat. Tot slot waarschuwt hij Siegfried voor Mime. De vloek op de ring blijft onveranderd en zal zich hoe dan ook opnieuw voltrekken. En zie hoe het allemaal afloopt. Neem mij als voorbeeld. Maar Siegfried is alleen in zijn afkomst geïnteresseerd. Vertel me daar wat over. Als stervend lijk je me wel wijs te zijn. Misschien heb je al van me gehoord. Ze noemen me Siegfried. Fafner zucht. Hij verheft zich nog één keer en sterft. Siegfried trekt zijn zwaard uit Fafners borst. Zijn hand komt daardoor onder het bloed te zitten en dat geeft een brander gevoel. Spontaan likt hij het bloed van zijn hand. En plots
lijkt hij nu de vogelzang te begrijpen. Hey Siegfried, je hebt de schat van de Nibelungen gewonnen. Ga maar eens kijken in het hol. Daar zal je ook de tarnhelm vinden en de ring. Neem die mee. Die kunnen je nog van pas komen. Dat maakt Siegfried nieuwsgierig. En hij daalt af in het hol. Dit is het moment waarop Alberich en Mime hebben gewacht. Ze hebben het hele gebeuren vanuit hun schuilplaats gadegeslagen en komen tevoorschijn. Ze botsen op elkaar. En uiteraard ontbrandt er meteen een fikse ruzie tussen de twee broers.
Wohin, schönleit? Heilige Schlau, schlimme Gesell, verfluchter Bruder, ich brauch dich hier. Was bringt dich her? Heißt es denn nach meinem Gold, verlangst du mein Gut? Fort, aber stelle, die Stadt ist mein, mach schnell, was du her. Hilf es wohl!
Beide gaan ze er zomaar vanuit dat ze de buit al binnen hebben. Maar wat is voor wie? Mime stelt voor de buit te verdelen. Maar Alberich heeft daar geen oren naar. Hij wil alles.
Oh, hast du den Ring gezogen mit Rissen, die riesen? Hast du verloren, wenn er ist, der Land ist ja weg.
Wanneer ze Siegfried met de tarnhelm en de ring uit het hol zien komen, verbergen ze zich opnieuw. Onder de lindeboom houdt Siegfried halt en bekijkt de twee hebbedingen. Ik weet niet wat het nut is van deze spullen. Maar ik hou ze als aandenken aan deze glorieuze dag en aan mijn gevecht met de worm. Maar wat angst is, heb ik nog niet geleerd. Dan hoort Siegfried weer de vogel. Hey Siegfried. Je hebt nu de helm en de ring. Maar let op Mime. Vertrouw hem niet. Luister aandachtig naar wat hij vertelt. Hij liegt. Tussen de lijnen door kan je achterhalen wat hij echt van plan is. Daar zorgt de drakenbloed voor. Met andere woorden, Siegfried kan nu ook Mimes gedachten lezen. Mime verschijnt opnieuw op het toneel. Op een gemaakte manier heet hij Siegfried welkom. Ha, welkom, Siegfried. Siegfried rolt met zijn ogen. En Mime vraagt hem meteen of hij het vrezen nu geleerd heeft. Nee, zegt onze held. Ik heb mijn leraar nog niet gevonden. En de dood van die worm doet me nog verdriet ook. Hij was wel kwaadwillig, maar zo slecht was hij nog niet. Er lopen groter en geniepiger schurken rond die het meer verdienen om te sterven dan hij. Zowel Fafner als de woudvogel hebben Siegfried gewaarschuwd voor Mime. Siegfried wil Mimes intenties achterhalen.
Hij stelt hem meerdere vragen en zonder dat Mime dat zelf beseft, zegt hij luidop wat hij denkt. We horen dus Mimes gedachten. Zo zegt hij bijvoorbeeld:
ik ben nu gekomen op het punt waar ik je voor gebruikt heb en ik zal de schat van je afnemen.
En verder:
ik heb je altijd gehaat en als je die schat niet vrijwillig geeft, dan moet je je leven geven.
Siegfried antwoordt:
dat je me haat hoor ik je graag zeggen, maar dat ik je mijn leven moet geven?
Waarop Mime dan weer:
maar dat heb ik toch niet gezegd?
Om dan meteen opnieuw zijn donkerste gedachten te uiten. En zo gaat dat een tijdje door. En wanneer Siegfried telkens reageert, beklaagt Mime er zich over dat Siegfried zijn woorden verdraait en hem moedwillig verkeerd verstaat. Wanneer Siegfried uiteindelijk vraagt: wil je me nu vermoorden in mijn slaap? Dan roept Mime:
dat zeg ik, zeg ik, en dat!
Maar dat zeg ik toch niet?
Ik wil je alleen de kop afhakken. Mime staat nu oog in oog met Siegfried en drinkt hem zijn dodelijke drank op.
Wel nu mijn welzong. Jij wolvenzoon, drink en sterf. Maar Siegfried trekt zijn zwaard en slaat toe. Mime is op slag dood. In de verte horen we het hoongelach van Alberich, die zich verder wijselijk afzijdig houdt. De vloek heeft zich nog maar eens voltrokken. Onze held overziet het slagveld. Hij sleept Mimes lijk naar het hol en gooit het erin. Het lijk valt op de berg goud die er nog in ligt. Je wilde zo graag je schat? Speel er nu maar de baas over. En daarna wentelt hij het lijk van de worm voor de ingang van het hol. Voilà, daar ligt je worm, samen met je vijand. Nu kunnen jullie samen jullie schat bewaken. Zo vinden jullie beide rust. De rust keert terug in het woud. De zon staat hoog, het is heet. Siegfried zoekt opnieuw verkoeling onder zijn linde. Hij ziet de woudvogel rondfladderen, nu met broertjes en zusjes. En hij richt zich opnieuw tot hem. Hij verwijst naar de broers en zussen. En dan zegt hij: ik ben zo alleen.
Doch ich bin so allein.
Heb broer nog zus? Mijn moeder verdween. Mijn vader viel.
Mijn vader.
Nooit zag ik mijn ouders. Mijn enige gezel was een akelige dwerg die ik zelfs moest doden. Vandaar, lieve vogel. Kun je mij geen goed gezelschap bezorgen? Zing toch. Zing. Ik luister naar je.
Hey, Siegfried. Je hebt nu de dwerg verslagen. Ik weet waar er voor jou een heerlijke vrouw zit. Ze slaapt op een hoge berg. Een vuur brandt rond haar verblijf. Ga je door het vuur? Wek je de bruid? Dan is Brunhilde de jouwe. Onze held is laaiend enthousiast. Maar kom ik wel door dat vuur en kan ik de bruid wel wekken? Alleen wie niet weet wat angst is, kan dat, antwoordt de vogel. Maar dat ben ik. Fafner heeft me niet kunnen leren wat angst is. Ik brand van verlangen het van Brunhilde te leren. Toon me de weg. De vogel fladdert op. Cirkelt boven Siegfrieds hoofd. Maakt een steeds wijder wordende kring. En vliegt dan in de juiste richting. Siegfried stormt hem achterna.